En daarna wordt u opnieuw gelezen, Psalm 32. Dus de schriftlezing is evenals vanmorgen, Psalm 32.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere, en gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u in iedere heilige aanbidden in vindenstijd, ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging, gij behoedt mij voor benauwdheid, gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het wel geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op den Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart.
We willen deze middag in een dienst van nabetrachting stilstaan bij Psalm 32, het achtste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst: ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. 32. Gemeente, hoe zag Davids leven er het afgelopen jaar uit? Laten we proberen om ons daar eerst nog eens even een voorstelling van te maken, om de diepte die er ligt in onze tekstwoorden, het zijn heel bekende woorden, een klein beetje te kunnen peilen. Het is ongeveer een jaar geleden dat David op het paleisdak heeft gewandeld en dat hij daar Bathseba heeft gezien. Dat hij die vrouw heeft begeerd, heeft laten komen. Dat hij overspel met haar gepleegd heeft. Het is minder dan een jaar geleden dat Bathseba het aan de paleispoort heeft laten weten dat ze een kind verwachtte van de koning. Het is ook minder dan een jaar geleden dat in Davids hart een plan opgekomen is om Uria terug te roepen. Vervolgens heeft David Uria naar het slagveld gestuurd met zijn eigen doodvonnis. En daarna, ja, wat is er daarna eigenlijk gebeurd? Toen heeft David gezwegen. De achterliggende ongeveer 12 maanden heeft David gezwegen over zijn zonde tegenover God. David kwam niet tot het belijden. En u en jij weet waarschijnlijk nog wel wat dat ongeveer betekend heeft. Niet dat David helemaal gezwegen heeft, ook niet dat hij helemaal niet gebeden zou hebben. Zelfs misschien niet dat hij ook niet zijn zonde in het algemeen wat beleden heeft. En toch, David heeft gezwegen. In het verborgene vastgehouden aan zijn zonde. En hij is met die zonde niet echt voor God in de schuld gekomen. In die maanden is het met David niet zo goed gegaan. David is zwak geworden. Daar hebben we hem ook over horen spreken. Mijn beenderen, de dragende kracht van het lichaam, mijn beenderen werden verouderd, ze teerden weg. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Dat betekent waarschijnlijk dat David ook te maken heeft gekregen met ziekte. En als we letten op Davids ziel, is het in die tijd ook geen gelukkige en voorspoedige tijd geweest. Want David sprak over het brullen de ganse dag. En u weet nog, en jij weet nog, dat betekende dat David al die tijd heeft gekermd als een gewond dier. Niet hoorbaar voor de mensen, maar wel hoorbaar voor God. En ook heel duidelijk merkbaar voor zichzelf. En toch, David heeft in het achterliggende jaar gezwegen. Totdat Nathan kwam. Totdat God Nathan naar David toestuurde met zijn woord. En als Nathan dan komt en eerlijk uiteenzet wat voor zonde het nu precies geweest is die David gedaan heeft. En dat doet hij, dat weet u. Dat doet hij met een soort gelijkenis over het ooilam. Arme man die maar één lam heeft. Een rijke buurman met heel veel vee. En die krijgt een gast. En wat zet hij zijn gast voor? Dat ene ooilam van zijn arme buurman. Nathan legt uit wat de zonde van David inhoudt. Daarna heeft Nathan ook duidelijk gemaakt dat God, laat ik het maar zo zeggen, die zonde aan David niet verdiend had. Want God had altijd goed voor David gezorgd. De Heere had David zo ontzaglijk veel dingen gegeven. En als David tekort gekomen was, dan had hij zijn hand bij de Heere kunnen ophouden en kunnen vragen om meer. En nu heeft David dit gedaan. En dan gaat Nathan vervolgens ook heel concreet en heel eerlijk de zonde in het leven van David aanwijzen. Gij zijt die man. En dan, ja, dan komt David in de verootmoediging. Want dan horen we David zeggen, u kunt daarover lezen in 2 Samuel 12, ik heb gezondigd. En als David dat gezegd heeft, als hij door de Heilige Geest gebracht is tot die belijdenis, ik heb gezondigd, dan mag Nathan op dat moment direct tegen David zeggen, de Heere heeft uw zonde, de Heere heeft uw ongerechtigheid vergeven. Maar, zegt Nathan dan, maar, door uw zonde hebt u de vijanden van God zijn naam heel sterk laten lasteren. En daarom, en dan moet Nathan dat hele erge oordeel, ja, is het een oordeel, een kastijding van de Heere aankondigen. David, dat jongetje, dat kleine jongetje dat geboren is uit de overspelige verhouding van Bathsheba en David, dat jongetje zal sterven. Je zult David binnen niet al te lange tijd staan aan het graf van je eigen kleine jongen. En dan gaat Nathan naar huis. En David blijft alleen met zijn God achter. En dan trekt de Heere als het ware nog een keer door met David. Want dan horen we David de woorden van Psalm 51 bidden. Dan komt David heel persoonlijk, niet alleen voor de knecht van de Heere, voor Nathan, maar voor God zelf in de schuld. En dan gaat hij het belijden. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Dan blijft David ook niet staan bij datgene wat hij gedaan heeft, hoe verschrikkelijk en hoe ontzaglijk het ook is, dat hij overspel heeft gepleegd en dat hij nog erger misschien Uria van het leven heeft beroofd. Maar dan wordt David dieper ontdekt aan de verdorvenheid van zijn hart en dan moet hij het zeggen, het is niet alleen dit kwaad. Het is niet alleen wat ik gedaan heb en waar alle mensen misschien als ze het zouden weten wel op zouden aankijken. Maar het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. David, die alleen achterblijft met God en die zijn schuld voor de Heere gaat belijden en dan ook echt niets meer achterhoudt. En in die weg mag David ook dat grote wonder meemaken, ervaren dat de Heere hem al zijn zonden vergeeft. Dat de Heere zijn ongerechtigheid hem niet toerekent. Dat de Heere zijn overtreding bedekt. Dat die schuld er dus aan de ene kant wel is in het leven van David, want die kan David niet zomaar uit zijn leven wegdoen. Gedane zaken, zeggen wij, nemen geen keer. En zo geldt het ook voor die zonde van David. Net zo goed als het geldt voor uw en voor mijn zonde. Wat maakt zonde veel kapot? Maar nu heeft de Heere de zonde van David bedekt. Zijn vergevende genade geschonken. Het bloed van zijn zoon over het leven en over de zonde van David gesprenkeld. En als dat gebeurt, dan ziet God geen zonde meer. En als de Heere dat aan Davids hart laat weten, dat hij zijn zonde vergeeft, bedekt, dan jubelt David het uit. Gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Het slot van vers 5. En dan kan David zijn psalm 32 ook inzetten met die woorden: wel gelukzalig. En dat is niet maar iets wat David dan over iemand ver bij hem vandaan spreekt, maar dat is iets wat David over zijn eigen hart spreekt. Wel gelukzalig is de mens wiens zonde vergeven, wiens ongerechtigheid bedekt is. David, die het uit mag jubelen: de Heere heeft al mijn zonden in de diepte van de zee geworpen en hij komt er nooit meer op terug. Maar dan blijft er bij David toch nog wel een vraag over. Want hoe nu verder? Hoe moet David nu verder? Staat die vraag letterlijk in Psalm 32? Nee. En toch, als we onze tekst van vanmiddag goed lezen, dan krijgen we de indruk dat dat een antwoord is op een vraag van David. Hoe moet ik verder? Waarom vraagt David dat? Omdat hij door het onderwijs van Nathan en door het innerlijke onderwijs van de Heilige Geest in zijn hart iets heeft gezien van de ongerechtigheid, van de verdorvenheid in zijn eigen hart. David heeft het in de achterliggende tijd gezien. Er hoeft maar iets te gebeuren en ik ben een overspeler geworden. Er hoeft maar iets te gebeuren en ik ben de moordenaar van Uria geworden. En dat komt allemaal voort uit dat zondige hart en ik ben dat zondige hart niet kwijt. God heeft mijn zonde wel vergeven. De Heere heeft mijn ongerechtigheid bedekt en niet toegerekend. Maar dat boze, zondige en tot de zonde geneigde hart, dat blijf ik wel in me dragen. Hoe nu verder? Hoe zal ik één stap op de levensweg zetten en niet vallen in de zonde? Hoe nu verder? Die vraag wordt ook nog gesteld in het licht van iets anders. In het licht van de goedheid van God. Want die heeft David ook ervaren in zijn leven. Had Nathan hem daar al niet op gewezen? Nathan die gezegd had: David, nu heb je dit gedaan, nu heb je dat gedaan. Nu heb je gezondigd, je hebt de vrouw van je naaste genomen, je hebt het leven van je naaste genomen. Maar David, Wat heb ik voor je gezorgd? Wat heeft God voor je gezorgd? Al die tijd. Hij heeft je rijkdom gegeven. Hij heeft je een vrouw gegeven. Hij heeft je zoveel meer gegeven. En nu heb je tegen die goedheid van God gezondigd. David, die iets zag van de goedheid van de Heere in algemene zin, in de zorg voor zijn leven. Maar ook nog dieper en nog verder. Want David heeft ook heel persoonlijk dat wonder ervaren. Ik heb het net gezegd. De Heere heeft zijn zonde vergeven. Zijn schuld bedekt. Zijn ongerechtigheid niet toegerekend. En dat is een wonder. En als David daar iets van mag zien, van de goedheid en van de liefde van de Heere die daarachter schuilt en die daar het geheim van is, oh, dan komt de vraag toch ook op, hoe nu verder? Want tegen een God die me zo lief gehad heeft, wil ik niet zondigen. Ik trek de lijn maar door. Het zou kunnen dat u, of dat jij, in de week van voorbereiding ook iets hebt gezien van je eigen hart, van je eigen schuld. En dat juist in het licht daarvan die vraag gaat dringen. Hoe nu verder? Hoe zal ik één dag in mijn leven leven tot eer van God? Hoe zal ik de levensweg vervolgen? Want als ik zie op mezelf, dan kan ik de Heere alleen maar verdriet doen en het alleen maar erger maken. Hoe moet het verder als ik zie op mezelf? Misschien hebt u vanmorgen mogen aanzitten en in de tekenen van brood en wijn iets gezien van de goedheid en van de liefde van de Heere. En u stond op. En u ging van de tafel af. En het leefde in u of in jouw hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ik wil uw eer bedoelen. Ik wil u lief hebben. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil de zonde niet meer dienen. Maar de vraag dringt. Hoe zal dat moeten? Hoe zal dat gaan? Hoe nu verder? Als je jezelf misschien tussen de diensten van vanochtend en vanmiddag door alweer tegengekomen bent en je vatbaarheid voor de zonde, hoe verder? Hoe verder? Dat is een vraag die David ook stelt en dat is de derde reden van zijn vraag. Als hij let op zijn moeilijke toekomst. Want David heeft het zojuist gehoord. Uit de mond van Nathan. David, de Heere heeft uw zonde vergeven. Maar tegelijkertijd in zijn onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke wijsheid vindt de Heere het nodig, David, om u te kastijden. Het jongetje dat geboren is, zal sterven. En als David zijn toekomst onder ogen ziet en als hij die ernstige woorden van Nathan weegt, dan komt de vraag des te meer op, hoe verder? Hoe zal ik de levensweg voortzetten? Kijk, zo zou het vanmiddag ook kunnen, dat iemand in de kerk misschien wel weet, de toekomst is moeilijk. Ik weet niet hoe het verder moet. Het zou de vraag kunnen zijn van iemand die vanmorgen aan het avondmaal is aangegaan, maar het zou ook de vraag kunnen zijn van iemand die niet kon aangaan. Blikkend in de onbekende toekomst, of een toekomst die je misschien bij voorbaat al met zoveel vragen en zoveel zorgen vervult. Hoe verder? Dat is Davids vraag. En dan het wonder, gemeente, dat als die vraag op de bodem van Davids hart ligt en David die vraag nog niet eens heeft uitgesproken in Psalm 32, God die vraag al ziet. En de Heere die vraag al hoort. Net zoals hij die vraag ziet als die leeft in uw hart of in jouw hart. Hoe verder? En wat zegt de Heere dan in onze tekst? Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wat is dat voor belofte? Allereerst is dat een belofte van onderwijs, gemeente. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. U ziet, wellicht is dat ook in uw Bijbel het geval, dat het woord ik en ook het woord mijn in verschillende edities met een kleine letter staat. Is dat een fout van de vertaler, van de uitgever van de Bijbel? Ik denk het wel, maar daar zit een gedachte achter. De gedachte van verschillende uitleggers, ook wel uitleggers van goede naam, die menen dat in deze tekst niet de Heere aan het woord is, maar David aan het woord is. David, die in Psalm 51 heeft gebeden of de Heere hem van zijn bloedschulden, van zijn zonde wil verlossen. En als dat gebeurt, zegt David, dan zal hij de overtreders Gods weg leren. Wel nu, we weten uit de geschiedenis van David dat is gebeurd. David heeft vergeving van zijn zonde ontvangen en zeggen diezelfde uitleggers, dan richt David zich in het 8e vers van deze psalm ook tot de mensen om hem heen. Dan zegt David het, ik zal u, mensen om me heen, onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Klopt die uitleg? Nee, ik geloof het toch niet. Twee redenen, ik noem dat maar even heel kort. Allereerst het woordje u in vers 8 staat in het Hebreeuws in het enkelvoud. Ik zal u, één persoon, onderwijzen en leren. Terwijl als David als wijsheidsleraar aan het woord was geweest en zich had gericht tot de mensen om hem heen, hij ongetwijfeld een meervoud had gebruikt. Ik zal, en dan zou er in onze Statenvertaling staan, u lieden, meervoud, onderwijzen en leren. Dat is de eerste reden. En de tweede reden, die voelt u zelf denk ik wel aan. Die ligt in het slot van dit vers. Hoe kan David nu zeggen tegen de mensen om hem heen, mijn oog zal op u zijn? Dat geldt natuurlijk lang niet al de tijd. Als de mensen weg zijn, dan ziet David ze niet meer. Trouwens, wat voor troost zou daarin liggen? Als David tegen zijn leerlingen zei, mijn oog zal op u zijn. Daarom, we houden er met andere uitleggers aan vast dat hier een woord van de Heere gelezen wordt. En dat het woord van God zelf is. Ik zal u onderwijzen. En ik zal u leren. Nadat David dus onderwijs gekregen heeft van de Heere door de profeet Nathan, onderwijs dat hem ontdekte aan zijn schuld, onderwijs dat hem ervan overtuigde dat hij een zondaar was, daarna belooft de Heere opnieuw onderwijs. David, ik zal je onderwijzen, ik zal je leren. Tussen twee haakjes. Dat laat wel zien wie David in zichzelf is. Wie dan? Hoe dan? Een mens die geleerd moet worden. Die steeds opnieuw onderwijs nodig heeft. David, die zoveel zegen van de Heere ontvangen heeft, dat de Heere het tegen hem gezegd heeft: ik vergeef uw zonde. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Diezelfde David heeft het nodig om door de Heere geleerd te worden. Om door de Heere afgeleerd te worden, dat ook. Want het onderwijs dat de Heere geeft bestaat uit die twee dingen. Afleren, alles wat van hem is. En leren datgene wat van God is. Ik zal u onderwijzen. Ja, dat laat niet alleen zien wie David is, maar dat laat ook zien wie de Heere is. Hij is een God die zo bereidwillig is om onderwijs te geven op de levensweg. Ik zal u onderwijzen en ik zal u leren waarvan? Van de weg die gij gaan zult. Wat betekenen die woorden? Van de weg die gij gaan zult. We zouden allereerst kunnen denken aan het leven van David. De weg, dat is in de Bijbel allereerst een aanduiding voor het leven, zoals wij dat ook vandaag de dag nog kunnen zeggen als we spreken over een levensweg. David, al is het nog zo moeilijk, al strekt de levensweg zich voor je uit en al weet je nu al dat die levensweg door diepe dalen zal gaan. Want je kind zal sterven, David. Ik zal je onderwijzen op de weg. En ik zal je ook onderwijzen aangaande die weg, over die weg. Ik zal onderwijs geven. Als je met zoveel vragen omloopt, als je niet weet hoe je moet gaan, ik zal onderwijzen. Ik zal leren ten aanzien van het leven. Maar de weg, dat betekent ook nog iets diepers. De weg, dat is juist in de psalmen ook een aanduiding voor Gods geboden. De weg van Gods geboden lopen. De wil van de Heere doen. Laat ik het maar zo zeggen, het leven van de dankbaarheid. David, ik zal u onderwijzen van die weg. Ik zal u onderwijzen als het gaat om mijn wil in uw leven. Ik zal u voorhouden wat ik wil dat u doen zult. Ik zal u daar al het nodige voor leren. De weg betekent nog iets. Dat is de derde betekenis. Want wie wordt er eigenlijk de weg genoemd in de Bijbel? Nou, dat weten de kinderen wel vanmiddag. Degene die gezegd heeft: ik ben de goede herder en ik ben het brood des levens en ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is de Heer Jezus zelf. Ik zal u onderwijzen van de weg. David, als u mag weten dat uw zonden vergeven zijn, ik zal u onderwijzen in hem, in de Heer Jezus Christus. Ik zal u onderwijzen in zijn noodzakelijkheid, in het feit dat hij echt nodig is en dat zijn werk nodig is en waarom dat nodig is. Ik zal u onderwijzen in zijn bereidwilligheid, in zijn liefde. Ik zal u onderwijzen ten aanzien van de Heer Jezus Christus. Dat is de eerste belofte die de Heere hier doet. Een belofte van onderwijs. En als u vanmiddag in de kerk zit met diezelfde vraag, als die ook door David gesteld leek te worden: hoe nu verder? Hoe nu verder op de levensweg? Hoe zal ik ooit tot eer van de Heere één stap kunnen zetten? Hoe nu verder in het geestelijke leven, in het leven met de Heere? Dan zegt de Heer het vanmiddag: ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Hoe doet de Heer dat? Hoe onderwijst hij? Hoe leert hij? Zou dat niet allereerst zijn door middel van het gepredikte woord? Wat heeft de Heer Jezus ook alweer gezegd tegen zijn discipelen? Ga dan heen, onderwijst alle volken, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Onderwijst de Heer niet allereerst door het gepredikte woord? En als dat zo is, gemeente, en het is zo, want de Heer zegt dat zelf in zijn woord, is er dan niet alle reden om, wanneer u met vragen zit, met die vraag zit hoe het nu verder moet in uw leven, in jouw leven, misschien wel in je jonge leven, om met die vragen steeds weer je plaats in te nemen onder het gepredikte woord van God? Zult u ervoor bidden, ook vanavond al, om een zegen over het woord aanstaande zondag als de Heer het geeft? Zult u erom bidden en zul jij erom bidden, om een zegen over het woord ook in de komende dagen? En zul je biddend naar de kerk komen en als het enigszins kan je plaats hier niet onbezet laten, omdat de Heer juist wil onderwijzen en wil leren door het woord? Ik zal u onderwijzen, ik zal u leren van de weg die gegaan zult. Door het gepredikte woord, maar ook door het geschreven woord van God. Wat bedoel ik daarmee? Wel, ik bedoel de Bijbel die u allemaal thuis hebt, die jij hebt op je kamer. Dat is ook het middel waardoor de Heere wil onderwijzen en wil leren. En vanuit onze tekst en vanuit de belofte van de tekst komt er dan vanmiddag ook een dringende aansporing om dat woord van de Heere steeds opnieuw te lezen. Om het woord van de Heere te overdenken. Want juist in die weg en op die manier is het dat de Heere u en jou wil onderwijzen van de weg die u gaan zult. Zult u, zul jij het woord van de Heere lezen, biddend overdenken, steeds opnieuw. En als het in de achterliggende tijd misschien zo is geweest dat u er slap of jij er slap in bent geworden, en dat het steeds minder is geworden met het lezen van het woord, o, laat dan deze avondmaal zondag de zondag mogen zijn waarop je je voornemen voor de Heere vernieuwt en het weer zegt in biddend opzien tot de Heere: Heere, ik zal uw woord weer gaan lezen met uw hulp. Niet luisteren hoor naar de stem van de duivel die zegt: doe dat nou maar niet, want met een paar dagen is het toch weer over. Ik weet wel hoe je goede voornemens zijn. Dat is de stem van de vorst der duisternis. Maar de Heere zegt, Christus zelf zegt: onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Ik zal u leren, ik zal u onderwijzen van de weg die gegaan zult, door het gepredikte woord, door het gelezen woord. Ja, maar ik ben nog iets heel belangrijks vergeten, en misschien dat u of jij me in gedachten al voor bent. Want wat hebben we het nodig om juist die innerlijke leermeester te ontvangen? De Heilige Geest. die juist het gepredikte woord en ook het geschreven woord wil gebruiken om u heel persoonlijk te leren. Te leren en onderwijs te geven ten aanzien van de levensweg, ten aanzien van het leven van de heiligmaking, een leven tot eer van God, maar ook ten aanzien van het geestelijke leven. Wat hebben we het nodig dat de Heilige Geest ons in ons hart leert? Ik zal u leren, ik zal u onderwijzen van de weg die gegaan zult. Dat is de eerste belofte. Tweede belofte. Ik zal raad geven. Om die woorden goed te verstaan, moeten we ze eigenlijk ook weer houden tegen de achtergrond van het leven van David. Wat was David ook alweer? Kinderen, David was koning. En een koning in het oude Israël had raadslieden. Wat waren dat? Dat waren mensen die de koning raad gaven, advies gaven, die de koning bepaalde dingen vertelden. Wat de koning moest doen of wat hij juist niet moest doen. Dat weten we uit de Bijbel. Dat weten we bijvoorbeeld uit de geschiedenis van Rehabiam, de opvolger van koning Salomo. Als Rehabiam aan de macht komt, dan krijgt hij te maken met een vraag uit het volk of de belasting verlaagd mag worden. En dan weet Rehabiam eigenlijk niet goed wat hij met die vraag aan moet, want hij is nog maar een jonge en een onervaren koning. En dan wendt Rehabiam zich tot zijn jonge raadslieden, tot zijn jonge adviseurs en tot de oudere raadslieden. Een koning had raadslieden, mensen die hem advies gaven. En David had ook van die raadslieden. Dat kunt u lezen in 1 Kronieken 27. Daar lezen we hoe twee raadslieden van David met name genoemd worden. De eerste is zijn oom, Jonathan. David had een vriend die Jonathan heette. Maar David heeft ook een oom gehad die Jonathan heette. En Jonathan is zijn eerste raadsheer. En zijn tweede raadsheer, dat was, ja, die kent u misschien wel, de oom van Batseba, Achitofel. Maar als het dan moeilijk wordt in David zijn leven, als straks zijn zoon Absalom tegen hem in opstand komt en David raad nodig heeft, waar blijven dan die menselijke raadslieden? Dan lees ik in de Bijbel niets meer over oom Jonathan. En dan lees ik ook, ja, dan lees ik nog wel iets over Achitofel, maar dan lees ik van Achitofel dat hij de kant van Absalom kiest en David trouweloos verlaat. David, aan zijn menselijke raadslieden heeft hij, als het erop aankomt, niets. Maar nu zegt de Heere David, als het moeilijk wordt in je leven, als de vragen oprijzen in je hart, David, als jij niet weet hoe het verder moet, ik zal raad geven. Ik zal vanuit mijn hemelse wijsheid advies geven, antwoord op vragen waar u het antwoord niet op weet. Ik zou raad geven, dat is wat de Heere vanmiddag ook zegt, door middel van het belofte woord van de prediking, tegen mensen in de kerk hier vanmiddag, misschien vanmorgen wel aan het avondmaal aangeweest, of misschien kon het niet. En u weet niet hoe het verder moet. U staat op een kruispunt in uw leven. U ziet er niet meer doorheen. U zit misschien vanmiddag ook geestelijk wel als een radeloze in de kerk. Zoveel vragen, zoveel geestelijke vragen. En op al die vragen geen één antwoord. En de Heere zegt, ik zal raad geven. Hoe dan? door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Dat is hetzelfde woord als wat hier in onze tekst staat. Eén van de namen van Gods eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Raad. En op een andere plaats in het profetenboek van Jesaja kunt u lezen dat van de Heer Jezus getuigd wordt dat de geest van de raad en van de wijsheid op hem is. Ik zal raad geven. Dat is een belofte, gemeente, om op te pleiten, ook vanmiddag. Dat is een belofte voor radeloze mensen in de kerk die niet weten hoe het verder moet, bij wie die vraag zo boven kan komen: hoe nu verder? Heere, u hebt het toch beloofd. Ik zou raad geven. Mensen die worstelen met levensvragen. Ik zou raad geven. Mensen die worstelen met de vraag hoe ze ooit belijdenis kunnen doen. Ik zou raad geven. Mensen die worstelen met de vraag of hun zonden vergeven kunnen worden. Ik zou raad geven. Mensen die vragen: hoe kom ik bevrijd uit de banden van de zonde en uit de macht van de vorst der duisternis? Ik zou raad geven. Er is raad voor radelozen bij diegene wiens naam raad is, gemeente. En dan tenslotte de derde belofte. Mijn oog zal op u zijn. Eigenlijk staat het er in het Hebreeuws van het Oude Testament nog iets korter en iets krachtiger. Vier woordjes maar, ik moet eigenlijk zeggen twee woordjes in het Hebreeuws. Op u, mijn oog. En dat zijn maar twee woorden. Maar de Heere, hij geeft het hier David heel krachtig te horen. David, als u niet weet hoe het verder moet, ik zal onderwijzen, ik zal raad geven. En mijn oog zal op u zijn. En als we daar tenslotte nog een ogenblik met elkaar over nadenken wat dat betekent, dan is het eerste wat daarin ligt toch wel dit: dat de Heere heel dichtbij is. Dat is het eerste wat de Heere hier belooft. David, als je de levensweg over moet en je niet weet hoe het verder moet, je radeloos bent, als ik je roep om te leven tot Gods eer, maar er juist in dat licht zoveel vragen kunnen zijn, David, als het geestelijk donker en duister is, misschien ook wel na een avondmaalsmorgen, mijn oog zal op u zijn. Ik zal met u zijn. Ik zal heel dichtbij zijn. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik ben met u. Ik ben met u, David. Ook als straks uw zoontje weggenomen wordt. Ik ben met u, David, als u daar zult staan aan het graf van die kleine jongen. Ik ben met u, David, als straks uw zoon Absalom tegen u in opstand komt en u niet weet waar u het zoeken moet, dan zal ook mijn oog op u zijn. En als straks het moment komt, David, dat je oud geworden bent en koud geworden bent en sterven moet, mijn oog zal op u zijn. Ik zal u niet verlaten. Daar ligt nog iets in opgesloten. In dat oog van de Heere. Daarmee wordt niet alleen gezegd dat de Heere heel dichtbij is. Maar daarmee wordt ook gezegd dat de Heere bewaakt, beschermt, bewaart. Net zoals een kind, wanneer het aan het spelen is op een gevaarlijke plaats, voortdurend in de gaten gehouden wordt door de vader of door de moeder. En het oog van die vader of die moeder geen moment van het kind wijkt, afgewend wordt. En zodra er enig gevaar is, dan is die vader of die moeder er direct bij. Dat is ook wat de Heere hier zegt. Mijn oog zal op u zijn. Ik bescherm u te midden van het gevaar. En in het verdriet wil ik u troosten. Ik geef u kracht. Mijn oog zal op u zijn. Op de bergtoppen, maar ook in de donkere dalen. En daar ligt ook nog dit in. Ik zal mijn oog in liefde, in gunst op u slaan. Want het slaan van de ogen op iemand en het verheffen van het aangezicht over iemand, dat zijn eigenlijk aanduidingen die op dezelfde zaak betrekking hebben. De Heere die in liefde, in genade op David neerziet. David, hoe nu verder? Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die gegaan zult. David, hoe nu verder? Ik zal raad geven. David, hoe nu verder? Mijn oog zal op u zijn. Dat is de kostbare belofte die David ontvangt. Dat is het antwoord dat de Heere geeft op die onuitgesproken vraag die er leeft in Davids hart. Dat is de belofte die ook vanmiddag gepreekt mag worden, verkondigd mag worden. Dat is ook een belofte, gemeente, die we nooit mogen losmaken van die andere belofte. Ik zal uw zonden vergeven. Want als de Heere die belofte schenkt en vervult, dan bindt hij er deze rijke belofte als het ware aan vast. Onlosmakelijk. Wie de Heer Jezus mag kennen tot bedekking van zijn schuld en van zijn zonde, die mag ook de troost ontvangen die er opgesloten ligt in de woorden van onze tekst. Dat de Heere hem onderwijs geeft. Dat de Heere hem zal raad geven. En dat zijn oog op hem of haar zal zijn. En dat plaatst ons dan ten slotte vanmiddag toch nog weer voor die vraag. Voor die allesbeslissende vraag. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Waar zijn uw zonden? Waar zijn jouw zonden? Zijn ze nog op jezelf? Of zijn ze op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt? Het is één van de twee. En als u het nu nog niet weet, of als u het wel weet, en ik kom nog even terug op de preek van vanmorgen. Als u nu weet dat het ten diepste nog niet goed is, zie hier in onze tekst nog een keer een drangrede van de Heere. Een lokroep van de Heere. Wend u toch naar mij toe. Vlucht toch tot mij met uw schuld en met uw zonde. En vind in mij het leven, want wie bij mij vergeving ontvangt, ontvangt alles wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Vergeving van zijn zonde, maar ook onderwijs en ook raad en ook het oog van de Heere op u, op jou. En daarom, gemeente, laat ook deze belofte u aansporen. om met uw schuld voor hem te knielen, voor hem te buigen en het aan hem te vragen: Heere, geeft u mij genade die eerlijk maakt, geeft u mij genade die mijn schuld vergeeft, en geeft u mij de genade van uw onderwijs, van uw raad, van uw bescherming en van uw liefde. Amen.